Vanavond gaat het in de eerste plaats om de positie van de vrouw in het huwelijk. Dus niet alleenstaande vrouwen, maar de positie van de vrouw in het huwelijk naast haar man. En ik zal af en toe even een heenwijzing geven voor hen die niet in een huwelijk staan of die misschien een ongelovige man hebben, hoe dat in de Bijbel beschreven staat. De positie van de vrouw in de kerk en samenleving. Nou, we hebben vandaag te maken met een enorme, het was jarig terug veel fanatieker, maar Nedy Kroes die heeft vandaag, geloof ik, of gisteren uit de handen van, in Groningen is onderscheiden, omdat zij juist volgens de emancipatiewet een vrouw geworden is die toonaangevend is, het boegbeeld voor de zelfstandige, onafhankelijke vrouw. Nou, daar mag je heel blij mee zijn. Heel veel financiële bedrijven zijn er niet zo blij mee geweest. Maar goed, het is haar van harte gegund. De emancipatiebeweging is gericht op de bevrijding van de onderdrukte vrouw en strijdt voor gelijke rechten onder mannen en vrouwen. Dat is de emancipatieleer. Deze feministische stroming leidt tot de onafhankelijke positie van vrouwen ten opzichte van de man. Nou, je kunt je afvragen, willen we dat? Is dat goed? Is dat met name bijbels? Dat vrouwen onafhankelijke posities krijgen ten opzichte van de man? Dat vrouwen eigenlijk strijden tegen de onderdrukking? Gelijke rechten. Een bijbels gefundeerd antwoord op deze beweging is, ik denk met name in deze tijd, van heel groot belang. Misschien is het goed om eerst een vers te lezen uit Genesis. En dat vers wordt ook in Matteüs herhaald. Matteüs 19, maar wij lezen dit vers uit Genesis 27... In Genesis 1, vers 27, daar lezen we. Genesis 1, vers 27. Wat? Oh. Ik ben qua getallen een beetje dyslectisch. Genesis 1, vers 27. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De Heere God die heeft de mens als man en als vrouw geschapen. Naar zijn eigen beeld met een hele belangrijke opdracht. En deze opdracht die wordt ook wel eens het cultuurmandaat genoemd. Je hebt het zendingsmandaat. Gaat heen, verkondigt het evangelie. Het cultuurmandaat die God aan de mens geeft in het begin bestaat ook uit twee dingen. In de eerste plaats, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Dat kun je direct erachteraan lezen in vers 28, dat is het eerste. En het tweede is, onderwerp de aarde en heerst over haar. En men noemt dit wel het cultuurmandaat. Dat God dus de mens het mandaat geeft, de opdracht geeft om deze twee dingen te doen. Man en vrouw waren als verschillende delen tot een eenheid samengevoegd. Verschillende delen die verschillend zijn ten opzichte van elkaar en ook niet verwisselbaar zijn. Duidelijk onderscheiden, maar niet gescheiden. Volkomen gelijkwaardig, maar wel verscheiden. Het ontkennen hiervan, van die verscheidenheid, van die verschillen tussen man en vrouw, het ontkennen hiervan gaat in tegen de scheppingsorde van God. En heeft ten diepste te maken met het verloochenen van je eigen identiteit. Nou, u begrijpt ook wel dat dit mandaat kon de man niet alleen doen. Als God zegt, wees vruchtbaar, vermenigvuldig je, dan snapt u wel dat man en vrouw daarvoor nodig zijn. Naast de verscheidenheid in identiteit is er ook vanuit de schepping een verschil in positie tussen man en vrouw. In de Korinthebrief lees hierover in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vers 8 en 9. We zien heel duidelijk dat dat cultuurmandaat kon niet door de man alleen, maar dat konden ze alleen samen vervullen. Daar hadden ze elkaar voor nodig. En als hulp, als tegenstuk, als verschillend, niet verwisselbaar tegenstuk, heeft God hen tot een eenheid gemaakt. Nou, er staat in 1 Korinthe 11, vers 8 en 9. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Hier zien we heel duidelijk dat er een bepaalde positieverschil is tussen man en vrouw in de schepping. En dat wordt heel duidelijk hier naar boven, komt het hier heel duidelijk naar boven, dat er staat de man is er niet om de vrouw, maar de vrouw is er om de man. Toch staat er direct ook achter dat deze verschillende positie tussen man en vrouw toch wel leidt tot, maar ze kunnen ook niet zonder elkaar. Want er staat zo mooi in vers 11 dan ook direct. En toch, in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Dat staat erboven. We zijn allemaal uit God. Maar God heeft de man en vrouw dus in een verschillende identiteit geschapen vanuit een verschillende positie. En dat is dus de scheppingsorde waarin God de vrouw en de man gemaakt heeft. Het tweede, wat heel belangrijk is om dit thema goed te leren kennen, dat is dat door de zondeval er in deze situatie heel wat veranderd is. De zondeval heeft deze situatie veranderd. Wat heeft de zondeval gedaan? Nou, misschien wel interessant en goed om dat even te onderstrepen. In de schepping heeft God eerst de man gemaakt en toen de vrouw. In de zondeval ging het andersom. Toen was het eerst de vrouw en toen de man. Eerst de vrouw en daarna Adam. Je zou kunnen zeggen, Adam volgde Eva in haar overtreding. Hoort het goed? Adam volgde Eva in haar overtreding. Daar zijn heel wat boeken over geschreven. Dus valt heel wat over te zeggen. De grote vraag is waarom? Waarom heeft Adam Eva gevolgd in haar overtreding? Was het liefde? Was het dat hij Eva niet alleen wilde laten staan? Was het vrijwillig? Of was het... Ja? Nou, daar zijn heel wat vragen over. Dat kunnen we vanavond niet zomaar oplossen. Het is wel zo dat als je later kijkt in het Nieuwe Testament, dan valt de vrouw, dan wordt de vrouw verleiding toegerekend. Dat zullen we zo even lezen. De vrouw wordt verleiding toegerekend en de man wordt overtreding toegerekend. Laten we die twee versen maar even opslaan in het Nieuwe Testament. In 1 Timotheus 2 vers 14. Dus verleiding speelt dus een hele belangrijke rol bij Eva, bij de vrouw. En overtreding bij Adam. In 1 Timotheus 2 vers 14... daar lezen we. En Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Hier zie je dus heel duidelijk dat met name verleiding bij Eva een hele belangrijke rol gespeeld heeft. Hier zie je dus heel duidelijk Adam, en ik neem aan dat het woord van God waar is, dat is dat Adam heeft zich niet laten verleiden. Dus Adam wordt niet aangesproken op verleiding, maar Eva. Adam wordt veel meer aangesproken op overtreding. En daar kun je lezen over Romeinen 5, een heel gedeelte, dat hoeven we niet op te slaan. Maar in Romeinen 5 vers 12, Romeinen 5 vers 12 tot en met 21 gaat het helemaal over die ene overtreding van Adam. Kijk maar bijvoorbeeld, ik zal er maar even één tussenuit halen in vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. En het gaat in het hele stukje over de vergelijking tussen Adam en Christus. En als u dat hele stukje leest, dan zult u ontdekken dat Adam wordt de overtreding toegerekend. Dat heeft tot gevolg dat de vrouw door de zondeval kwetsbaar geworden is voor verleiding. En vanaf dat moment de bescherming van haar man nodig heeft. Zo beschrijft de Bijbel het. Dat betekent niet dat de man helemaal immuun is voor verleiding. Zeker niet. Maar het betekent wel dat de man met name de opdracht heeft om als het ware de pas af te snijden voor de verleiding die op de vrouw afkomt. We zeggen wel eens, de man is door de overtreding, en dan wordt een woord gebruikt, ernaast komen te staan. U weet wel, het woordje zonde wordt ook wel eens genoemd je doel missen. Nou, de zonde voor Adam was, hij stond ernaast. En letterlijk stond hij er ook naast. En hij ontving die vrucht, die Adam die bij haar stond. En daarmee heeft Adam als het ware een positie ingenomen om ernaast te staan en niet in de positie te staan waar hij moest staan. Ik heb dat misschien wel eens meer gezegd. Toen God de mens de opdracht gaf, je mag van alle bomen eten, alleen van die boom van kennis van goed en van kwaad mag je niet eten. Toen was Eva nog helemaal niet geschapen. Dus God had dat gebod aan Adam gegeven. En pas later werd Eva geschapen. En dan ziet Adam dat Eva verleid wordt. Nou, toen zei ik wel eens, en Adam stond erbij met zijn handen in zijn zakken, maar dat kon niet, want hij was helemaal, die zakken had hij nog niet. Maar Adam stond erbij en die keek ernaar en die greep niet in. Terwijl hij op dat moment in had moeten grijpen als man in het huwelijk en deed het niet. Nou, en dat is eigenlijk de overtreding van Adam is eigenlijk ernaast komen staan. In het Grieks woord daar het woordje parabasis, para, de naast, hè, de naast komen te staan. En in het Nieuwe Testament moet de parabasis van Adam vervangen worden in de Petra. Op die rots, op Christus mogen we staan. En vanaf dat moment wordt na de zondeval de vrouw in bescherming genomen voor verleiding en de man de opdracht om de vrouw te beschermen voor verleiding. Nou, als je nou even kijkt naar de gevolgen van de zonde in Genesis 3. In Genesis 3, daar staat vanaf, ik heb dat eventjes in een rijtje gezet, vanaf vers 16, daar worden de gevolgen van de zonde op een rijtje gezet voor de vrouw, voor Eva. En de gevolgen van de zonde voor de vrouw hebben allemaal te maken met haar relatie tot haar gezin en haar man. Moet u maar lezen. Er staat in vers 16, tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen, Genesis 3, vers 16. De moeite uwer zwangerschap, met smart zult gij kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. Dat is gevolg van de zonde, en dat is de positie waar de vrouw door de zonde in terechtgekomen is. Dus met drie dingen, de moeite in zwangerschap en met smart kinderen baren, dat is het eerste. Tweede, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, uw verlangen uitgaan. En ten derde, hij zal over u heersen. Dat zijn de drie gevolgen van de zonde voor de vrouw. De man, de gevolgen van de zonde voor de man, heeft ook drie gevolgen. Ook drie, dat staat in vers 17. Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als woegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distels zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Nou, drie gevolgen voor de man. En de gevolgen van de zonde voor de man hebben allemaal te maken met de aarde. De gevolgen voor de vrouw hadden te maken met haar huwelijksleven en gezinsleven. Voor de man met de aarde. Drie dingen. De aardbodem wordt vervloekt. Ten tweede, zwoegende, ploeterende, zwetende zul je van de aardbodem mogen leven. En het derde, van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Samenvattend, wordt hier dus door de zondeval de verhouding tussen man en vrouw veranderd. Veranderd van heersen en onderworpenheid. Een leven van moeite en verdriet op een vervloekte aarde. En de dood als einde van het aardse bestaan. Dat zijn de gevolgen van de zonde. Nou, daar wordt natuurlijk op gereageerd. En ik denk, als wij hier allemaal zo zitten en we horen dit allemaal zo aan, dan hebben we misschien ook onze reacties klaar. Dan zeggen we, dat is ook oneerlijk. Dat is toch niet fair? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ja, daar kun je het wel niet mee eens zijn, maar dan moet je dat tegen de Heere God zeggen die de Bijbel geschreven heeft. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Het staat er wel. Hoe wordt er gereageerd op deze dingen vanuit de wereld? Nou, wat ik al gezegd heb, de emancipatiebeweging ontkent de scheppingsorde, maar ook de gevolgen van de zondeval. Feministen ontkennen, wat ik net ook al zei, hun eigen wezen, hun vrouw zijn en hun moedergevoelens. Het is bekend dat de abortusbeweging voortkomt uit deze stroming. En deze abortusbeweging, die met name voortkomt vanuit de emancipatiebeweging, doodt niet alleen ongeboren kinderen, maar ook de vrouw- en moedergevoelens. En zo wordt de vrouw een vreemdeling van zichzelf en volkomen gedesoriënteerd. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we nu vandaag steeds meer tegenkomen. Dat de vrouw in de samenleving, waar de vrouw zelfstandig, onafhankelijk van de man moet zijn, steeds meer gedesoriënteerd wordt in deze wereld. Geen moedergevoelens meer kan uiten, of in ieder geval geen uiting meer aan kan geven, geen aandacht, geen tijd meer voor kan geven. En als het ware opgeslurpt wordt door de maatschappij waarin ze staat. Nou, wat leert de Bijbel over de positie van de vrouw na de zondeval? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Sommige mensen zeggen, ach ja, maar dat was allemaal voor Christus. En al de gevolgen van de zondeval, dat is allemaal verdwenen. Paulus zegt, in Christus is man en vrouw één en het maakt helemaal niets meer uit. En dat is allemaal voorbij. Is dat zo? Zijn de gevolgen van de zondeval helemaal weg? Kunnen we die helemaal wegpoetsen? Ik denk het niet. De gevolgen van de zondeval, die zijn er nog steeds. Ik denk dat we nog steeds op een aarde leven die vervloekt is. Of niet? Ik denk dat wat de Heer tegen Adam zei van stof ben je en tot stof zul je wederkeren, dat dat door de wedergeboorte niet anders wordt. Toch? Ik denk dat die dingen die God gezegd heeft, dat die niet veranderd zijn. Maar dat wij als christenen een kracht in ons gekregen hebben om die negatieve dingen om te buigen in iets heel moois, in iets positiefs. Ik zal het er zo heel even over zeggen. Wat leert de Bijbel over de positie van de vrouw na de zondeval? Nou, als we dan nog weer even teruggaan naar 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 11, daar staat, daar staan drie dingen in een, als het ware in een relatie, in een orde. Daar staat, ik wil echter dat gij dit weet. En dan komen er drie hele belangrijke dingen die naast elkaar gezet worden of onder elkaar gezet worden. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Nou, dat zijn drie hele belangrijke dingen die niets van doen hebben van, ja, maar dat was voor de zondeval, of dat was, nee, dat geldt vandaag. Dat is de regel zoals de Bijbel het leert voor vandaag. Dat blijkt, en wat betekent dat? Het hoofd van iedere man is Christus. Dat betekent het hoofd, als er in de Bijbel gesproken wordt over het hoofd, dan wordt daar mee bedoeld het gezag. Het gezag van iedere man is Christus. Mannen, kennen we dat? Erkennen we dat ook? Het gezag van de man is Christus. Christus is jouw hoofd. Dat vraagt gehoorzaamheid. Dat vraagt toewijding. Christus is het gezag van de man. Nou, het tweede is, het hoofd, het gezag van de vrouw is de man. En dan wil ik hier duidelijk onderstrepen, het gezag staat altijd ten dienste van. Is nooit heersend, is nooit gebiedend overheersend, maar staat ten dienste van. Zoals Christus ook, te midden van zijn apostelen zijn kleed aflegt en de voeten gaat wassen. Hij zegt, ik ben jullie in jullie midden meester. En zo is het ook. Maar ik ga jullie de voeten wassen. Maar in dat voeten wassen straalt er Jezus zoveel gezag uit. Dus gezag is altijd dienend. En ontleend. Heb je niet van jezelf, maar heb je van God. Dat heb je niet van jezelf. En het derde, het hoofd van Christus is God. Christus aanvaardt God als zijn gezag. Zover dat Christus inderdaad volkomen gehoorzaam was aan God zijn Vader. En bereid was om naar het kruis te gaan. En uiteindelijk, als Christus het hoofd is van de man en God is het hoofd van Christus, dan begrijpt u wel, God staat boven alles. God staat boven alles. Nou, ik heb u net verteld dat de vrouw met name in de zondeval te maken heeft en haar toegerekend wordt verleiding. En dat de vrouw bescherming nodig heeft. Nou, dat komt heel duidelijk tot uiting in het 10e vers van 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 11 vers 10, daar staat, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Nou, dat klinkt misschien een beetje cryptisch, een beetje moeilijk. Maar dat betekent heel eenvoudig, de vrouw moet het hoofd erkennen. Het hoofd moet zij erkennen. En dat is haar man. Een macht op het hoofd, en dat staat er letterlijk, vanwege de engelen. En dat zijn echt niet de engelen van God. Maar dat zijn de engelen van Satan. De engelen van Satan die een open poort vinden bij elke vrouw die het gezag van haar man of het gezag van de oudste van de gemeente, als ze geen man heeft, of het gezag van een vader of een familielid waar ze onder kan schuilen. Als een vrouw dat niet erkent, dan is ze een open poort voor Satan en zijn engelen. Vrouwen die geen macht op het hoofd verdragen, bevinden zich in een uiterst kwetsbare positie. Hoe zelfstandiger en onafhankelijker, en dan hebben we het dus over de emancipatie, hoe zelfstandiger en onafhankelijker een vrouw zich opstelt, des te kwetsbaarder zal ze zijn voor juist deze machten. Want er is geen bescherming meer. Er is geen gezag. En ze accepteert ook niet het gezag wat Christus haar toebedeeld heeft. Wat ik net al zei, door de vloek van de zonde is de vrouw in een afhankelijke en ondergeschikte periode, positie ten opzichte van haar man gekomen. En dat is niet als straf, maar in wezen als bescherming. Voor de wedergeboren mens wordt hier op aarde de vloek niet weggenomen, maar veranderd in zegen. Moeite en verdriet zijn voor een christen niet meer te vergeefs. Ze worden door Jezus naar hun waarde geschat en brengen vrucht voort. De gevolgen van zonde worden ook in het huwelijk niet weggenomen. De man moet blijven zwoegen op deze aarde. De vrouw zal nog steeds met smart kinderen baren. Dat is niet veranderd. In een christelijk huwelijk wordt een echter de prikkel of de angel van de vloek van de zonde eigenlijk weggenomen. Die prikkel wordt weggenomen. En dan schrijft iemand hierover, want de christenvrouw zal ontdekken dat wat andere vrouwen ondergaan en ervaren als een angel die hen steekt, voor haar gaat worden tot de weg van het kruis die God verkiest om haar te brengen tot een volledige ontplooiing. Vrouwen denken zich vaak te ontplooien door zelfstandigheid en strijdbaar op te stellen, en die zullen nooit tot werkelijk ontplooiing komen. Maar als je als vrouw bereid bent om het kruis te dragen wat Christus ons gegeven heeft, dan zul je gaan ervaren dat deze positie die God de vrouw gegeven heeft juist tot een geweldige zegen en ontplooiing van de vrouw juist zal worden. Nou, hoe gaat het dan in de gemeente? Vrouwen hebben vaak een geweldige taak in de gemeente. Ze zijn actief in zonderschoolwerk, jeugdwerk, diaconaal werk en nou ja, zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan. De Bijbel leert ons met name dat onderwijstaken en pastorale taken altijd in de gemeente onder het gezag van broeders moet plaatsvinden. En nooit op gezag van vrouwen. Een vrouw die zich onafhankelijk van haar man of van de broeders van de gemeente rechtstreeks, moet je goed opletten hoor, rechtstreeks openstelt voor de geestelijke wereld om een boodschap van God te ontvangen, om die later door te geven aan de mensen om je heen, wordt in de Bijbel vergeleken met een vrouw die blootshoofd profeteert en haar hoofd schande aandoet. Begrijpt u hem? Een vrouw die zich onafhankelijk van haar man openstelt voor de geestelijke wereld en vanuit de geestelijke wereld het woord van God wil ontvangen, is zo kwetsbaar, want er zijn zoveel demonen en zoveel engelen. En dan kan het heel makkelijk zijn dat je wel een woord krijgt, maar niet van God vandaan. En het is heel vaak zo, ik weet niet of u dat zelf ook wel ziet, in de meest extreem charismatische gemeenten staan de vrouwen vaak op de voorgrond. En staan de mannen vaak aan de zijlijn. En dat is een heel groot gevaar. En ik denk dat je dan niet te maken krijgt met de stem van God, maar met andere stemmen. En dat is het grootste gevaar in deze tijd die de gemeente vandaag bedreigt. Ik heb een paar weken geleden een heel bijbelstudieweekend gehad over de geest van de antichrist. Eigenlijk zou ik het ook best nog eens een keertje hier willen herhalen. Maar dan ontdek je dat de geest van de antichrist door zoveel kerkmuren heen gaat. Omdat ze eigenlijk volkomen door het woord van God heen, of het woord van God absoluut niet als richtlijn zien. En vrouwen, wat dat betreft, absoluut geen broederlijk en mannelijk gezag accepteren. Dus nogmaals. Ja, sommige gemeenten die passen dat ook letterlijk toe. En die vinden het vreselijk als vrouwen hun haren afknippen. En als vrouwen zonder bedekte hoofden in de kerk komen. Ik denk persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat het bedekken van je hoofd, het dragen van een hoofddoek of van een hoed, en met name toen een sluier in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, ook echt een boodschap had. Een boodschap had van, deze vrouw is getrouwd en daar moet je vanaf blijven als man. En als een vrouw dat niet droeg, dan was een vrouw als het ware, dan liep een vrouw min of meer in hoerenkledij rond. Zo van, die vrouw is vrij. En ik denk dat als dat deze hoofdbedekking, deze hoed of sluier, heeft in ieder geval voor ons christenen deze betekenis niet meer. En ik denk met name dat het niet gaat in de eerste plaats om het uiterlijke, maar om het innerlijke. Ben je als vrouw bereid om een bedekking op je hoofd te hebben, en met name die bedekking op je hoofd het aanvaarden van het mannelijk gezag. En dat is eigenlijk de uitdrukking, en dan kan je dat uiterlijk tot uitdrukking brengen. En als je dat wil doen, niemand die er iets op tegen heeft. En als je zegt van, dat is toch wel een beetje cultuurgebonden, dan is er ook niemand die er iets, in ieder geval niet hier in deze gemeente. Ja, in Rusland zijn er veel gemeenten waar ze er wel heel moeilijk over doen. En in Nederland zijn er ook wel gemeenten waar ze daar, in Rijssen bijvoorbeeld, hè, en hier ook de Dunningenstraat, het einde van de Dunningenstraat, waar ze ook wel heel moeilijk erover doen. Maar ik denk dat het met name gaat om de boodschap, de innerlijke boodschap, dat je werkelijk bereid bent om broederlijk, mannelijk gezag te erkennen. Maar nogmaals, een vrouw die zich onafhankelijk van haar man of broeders rechtstreeks wil openstellen voor een boodschap van God, die komt in een hele kwetsbare situatie terecht. waardoor ze zich openstelt voor al die demonische machten, al die engelen die bezit van haar willen nemen en haar dingen willen vertellen die misschien helemaal niet van God zijn. Nou, dat heeft wel te maken met aan de ene kant vrouwen, maar mannen. Wij hebben als man hebben we een zeer belangrijke roeping. En als man moet je daar niet naast gaan staan. Je hebt een hele belangrijke roeping om onder het hoofd van Christus te leven en het gezag van Christus in je eigen leven te ervaren en te aanvaarden, zodat je ook dat gezag kunt uitstralen in je eigen gezin, in je eigen huwelijk. En dan is het afgeleid gezag. Dan is het niet jouw gezag, maar het is het gezag van Christus, wat door jou heen werkt. Een man zal dan niet heersend zijn, maar juist dienend naar zijn vrouw staan, om haar te leiden en haar te beschermen. En dan is het wel heel mooi, hoe, misschien is het goed om dat nog tot slot te lezen, hoe Paulus in Efeze 5 dit zo mooi in een nieuwtestamentisch jasje giet. En dan de man helemaal niet als een soort koning op de troon in het gezin, maar de man juist laat zien als een dienaar in het gezin, dienend naast zijn vrouw, maar wel met goddelijk, christelijk gezag bekleed. In vers 25 van Efeze 5, daar staat: mannen, hebt uw vrouw lief. Dat is een gebod, dat is een opdracht. Er staat niet: mannen, vindt uw vrouw lief, maar hebt uw vrouw lief. Dat is echt een opdracht. Soms is je vrouw heus niet zo lief. En soms heb je ook niet zo dat gevoel misschien. Maar het is wel een opdracht. En lief hebben, dat is een opdracht, dat is een werkwoord. En dat leidt tot daden, tot dienen. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Met welk doel? Om haar te heiligen. Dat wat Christus deed voor de gemeente, mogen wij doen voor onze eigen vrouw. Om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Wat voor geestelijke invloed heb jij als man op je vrouw? Op je gezin? Zoals Christus bezig is met de gemeente. En dan staat er: zo zijn ook de mannen verplicht, moet je nagaan, verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Ik zeg wel eens: je kent zelf het beste je eigen lichaam. Je kent je verlangens, je kent je gevoelens. Ken je ook zo je vrouw, als je je eigen lichaam kent? Nou, dat gaat wel heel ver. Je vrouw lief hebben als je eigen lichaam. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En hier heb je weer die eenheid. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. En wat is geweldig dat je in Christus die verscheidenheid terugziet. Je bent anders als man en vrouw zijnde. En toch dat je in Christus zo'n eenheid met elkaar mag vormen. In de scheppingsorde die God ons gegeven heeft. Zoals in de Korinthebrief staat: Christus, het hoofd van de man. De man, het hoofd van de vrouw. En God, het hoofd van Christus. Nou, ik denk dat wij in een tijd leven waarin heel veel christenen daar moeite mee hebben. En heel veel mensen in de wereld dat absoluut niet zullen accepteren. Maar ik denk, hoe meer dit verworpen wordt, hoe dichter we bij het moment komen dat de antichrist zich zal openbaren in deze wereld. En dat de kerk inderdaad verworden is tot die vrouw die zit op dat beest, de hoer van Babylon, die het woord van God als het ware helemaal niet meer wil aanvaarden. En verworden is tot, ja, tot iets waarvan God zegt, ja, zo heb ik het nooit bedoeld. Ik denk dat heel, en misschien nog even goed om te onderstrepen, dat de positie die een vrouw inneemt in de gemeente, zal een vrouw ook altijd uitstralen in de maatschappij. Gewoon in hoe je optreedt om je heen. En ik denk dat dat voor een man net zo geldt. En voor iedere christen. Ja, dat wat je in de gemeente bent. Dat wat je in je gezin bent. Dat wat je in relatie bent met God. Dat straal je ook naar buiten uit. Ik denk dat ik het hierbij moet laten. U krijgt straks een samenvatting van hetgeen wat ik net ja, aan u doorgegeven heb. En u kunt er natuurlijk altijd persoonlijk nog eens op reageren of vragen stellen. Want het kan best zijn dat er best wel heel wat vragen bij u losgemaakt worden. Maar dat, ja, u kunt me er rustig wel eens over aanschieten.